Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Tweede vers van Psalm 63. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 25e psalm het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heere paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Daarna wordt u gelezen allereerst uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 49, vers 1 tot en met 13... En daarna uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 5, het eerste tot en met het 20e vers. Dus als schriftlezing voor deze morgen Jesaja 49, 1 tot en met 13 en Marcus 5, 1 tot en met 20, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 25, het vijfde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Jesaja 49, de versen 1 tot en met 13. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan, Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zou worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en onijdelijk toegebracht, gewisselijk. Mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, en dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ter dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Ze zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal een weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinem. Juicht gij hemelen en verheug u, gij aarde en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En dan vervolgen wij de lezing uit Markus 5, de versen 1 tot en met 20. En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zeide hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God, dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem, welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer, dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen waren. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden, zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was, dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. En ze begonnen hem te bidden dat hij van hun lamppalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking voor deze morgen, gemeente, vindt u in de eerste schriftlezing, Jesaja 49. En daarvan het eerste gedeelte van vers 9. Jesaja 49, vers 9a. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: om te zeggen tot de gebondenen: gaat uit. Tot hen die in duisternis zijn: komt tevoorschijn. Tot zover. De voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Francina Bassa, die momenteel bij haar ouders in Groot-Ammers is. We willen denken aan broeder Schipper, die de ingreep in Antwerpen onderging en ook weer mocht thuiskomen. En we denken ook aan andere zieken. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, u hebt ons zoveel dagen gegeven. Maar naast al die dagen die u ons schenkt, geeft u ons ook iedere 7 dagen 1 dag van rust. En 1 dag om ons af te zonderen bij uw woord. En vandaag mogen wij die dag uit uw hand opnieuw ontvangen. Wat spreekt daar in uw goedheid? Dat het weer zondag mocht worden. Dat we hier weer mogen zijn of dat we thuis meeluisteren. Dat de sleur van de week een ogenblik doorbroken wordt. En dat wij bepaald worden bij uw woord. En laat het zo mogen zijn, Heere, zoals we het zojuist hebben gezongen. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Ja, Heere, geeft u dat we zo vanmorgen onze plaats mogen innemen. Dat we uw woord mogen beschouwen als een schat van grote waarde. Dat we er waarde in mogen zien. En als we het nog nooit hebben gezien, zou u dan onze ogen willen openen, zodat we vanmorgen voor de allereerste keer in ons leven waarde zien in uw woord. Maar als wij die regels uit Psalm 25 hebben aangehaald, dan moeten we toch ook die andere regels niet overslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Heere, dat moeten wij u belijden, ook deze zondagmorgen. Als u ons hebt willen bewaren voor allerlei zonden in onze woorden en in ons gedrag, dan is er nog zoveel wat in onze gedachten is geweest en dat voor u niet kan bestaan. En bovendien komt dat allemaal voort uit een hart dat onrein is en zondig is. En zelfs als u het door genade hebt willen reinigen en ons hart hebt willen vernieuwen, dan nog blijft er altijd een bron van zonde in ons hart. Heren, als we dat bedenken vanmorgen, dan moet het wel een bijzonder groot wonder zijn dat we nog mogen bidden. Dan moet het wel een bijzonder groot wonder voor ons worden dat u ons niet wegdeed van voor uw aangezicht. En dan kunnen wij vanmorgen ook alleen maar pleiten op dat bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat nu het enige middel is dat zulke onreine zondaren kan reinigen en kan wassen. Heren, wil u vanmorgen zo aan ons denken en zo naar ons horen. Dan bidden we u of u uw woord zou willen zegenen. Heren, laat het woord met kracht gepredikt mogen worden. Laat het door het krachtige werk van uw geest ingang vinden in harten. En wil u geven dat vanmorgen precies dat mag gebeuren waar onze tekst van spreekt. Wil u zelf, Heren, als die knecht des Heren uitgaan. En wilt u het mensen die in duisternis zijn toeroepen, kom tevoorschijn. En wilt u het gebondenen toeroepen, gaat uit. Heren, wil u uw woord zo kracht verlenen dat dat echt geestelijk gebeuren mag. Wilt u uw woord zegenen in het leven van degenen die u mogen kennen en vrezen? Er zal ook voor hen, als u het geeft, onderwijs liggen in deze tweede profetie over de knecht des Heren. Heren, laat het toch om te beginnen maar een wonder voor hen mogen zijn dat u ze zo hebt willen opzoeken. Dat u tot hun duisternis en tot hun gebondenheid hebt willen komen. En dat u ze deze dingen toeriep. En dat u ze tevoorschijn bracht. En dat u ze in vrijheid stelde. Maar wat hebben ze het nodig om dan ook dicht bij diegene te blijven die getekend wordt als die grote herder van zijn schapen. Heren, wil u dat ook schenken. We bidden u voor degenen die deze zondag werken moeten. U kent de omstandigheden waaronder ze dat moeten doen. Wil u ze helpen in de gezondheidszorg of op andere plaatsen waar dat werk echt nodig is? En als wij, Heren, ons werk op de zondag zouden doen terwijl dat niet nodig is, wilt u er ons van afbrengen en wilt u er ons voor bewaren? En geeft u dat wij de waarde van die dag van rust en van de heiliging mogen zien en mogen beleven. We bidden u, Heren, voor onze zieken. We dragen onze zuster Bassa aan u op. Heren, wil u ze gedenken. Als ze in de achterliggende week nog even in het ziekenhuis moest zijn en daar te horen kreeg hoe de ziekte nog weer verder was dan eerder was vastgesteld. En ze merkte het hoe de krachten afnemen. Heren, zou u haar willen gedenken? Zou u haar willen dragen? Zou u willen geven dat het met de pijn mag meevallen en dat ze kracht mag ontvangen om die pijn te dragen? Zou u haar genade willen geven om het echt te mogen belijden? Mijn tijden zijn in uw hand. En zou u haar oog boven alles gedurig geslagen willen laten zijn op die knecht des Heren, die de zijnen nimmer meer verlaat. Heren, zo dragen we haar aan u op, maar ook degene die om haar heen staan, haar ouders, anderen die haar lief zijn, gedenkt u hen allen. Wil u, Heren, zijn met onze broeder Schipper, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis in Antwerpen. U hebt hem op zijn hoge leeftijd door deze ingreep nog weer heen geholpen. Wil u ook met hem zijn, Heren? En wil u hem alles geven wat nodig is, als hij meeluistert vanaf zijn kamer of vanaf een andere plaats met het woord? Als hij dat woord leest, Heren, mag het tot zegen zijn. En wil u hem nabij en goed zijn naar lichaam en ziel? We dragen andere zieken aan u op. We denken, Heere, aan onze zuster Alderliesten, die toch al zo lang topt met de gevolgen van het ongeval, en die nu pas morgen, als u het geeft, een gesprek zal hebben met de revalidatiearts. Eindelijk is dat ook mogelijk. Maar we dragen haar aan u op en we bidden, Heere, of u de behandeling die wellicht ook gevolgd gaat worden wil zegenen. En of u haar wil schenken moed en krachten. Boven alles heiligt u deze weg van beproeving. Wees u ook met haar mannen, met de kinderen. Heere, we bidden voor andere zieken van de gemeente. Sommigen hebben al zo lang te maken met klachten, met pijn en met moeite. We denken, Heere, aan hen en we dragen ze hartelijk aan u op. Zorgt u voor hen die moedeloos zijn. Laat er juist in het licht van de tekst en de omgeving van de tekst van vanmorgen een woord voor hen zijn. En wil u hen aanspreken vanmorgen. Wil u de rouwdragenden en de treurenden gedenken en wil u ze met uw troost omringen. Ook als korter of langer geleden er dagen waren waarin we dat gemis en dat verdriet extra op ons afvoelden komen. Heere, wil u dan vertroosten. Zo dragen we ons allen aan u op, Heere. We bidden u ook voor degenen die geen plaats onder uw woord zoeken. Wil u ze terugbrengen? U die dat kunt en wilt u daar ook woorden van mensen voor gebruiken. Maar zelfs, Heere, als er geen mens zou spreken, nou hebben we daarin een verantwoordelijkheid. Dan nog kunt u in het hart spreken en mensen te sterk worden. Wil u dat doen? En wil u zo aan een ieder van ons denken? Ook deze morgen. Helpt u de kinderen bij het luisteren? Helpt u hen voor wie het moeilijk is om zich te concentreren? Mogen ze hun aandacht toch richten op uw woord? En wilt u door alle onmogelijkheden van ons heen breken? Heere, sterk allen die een taak in de dienst hebben. Verhoort u ons niet om iets uit ons, maar om Christus wil alleen. Amen. We gaan zingen van de 107e psalm, het 6e, 7e en 8e vers. 107, 6, 7 en 8. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Van de lofzang van Simeon willen we het eerste en tweede vers zingen na het amen van de prediking. Lofzang van Simeon 1 en 2. Geliefde gemeente, ik heb het voorbeeld al wel eens vaker gebruikt, maar laat ik het vanmorgen nog eens een keer mogen doen. Het beeld van een geslepen diamant. Met allerlei facetten die gaan oplichten als daar het licht opvalt. En in het Bijbelgedeelte dat vanmorgen voor ons ligt, Jesaja 49, ontvangen u en ik zo'n diamant. Dat betekent twee dingen. Dat betekent om te beginnen dat dit gedeelte een heel kostbaar gedeelte is. Een gedeelte met heel veel facetten, waarvan ik er ook maar een enkele kan aanstippen en aanwijzen vanmorgen. Maar laat het een gedeelte zijn dat u, dat jij meeneemt, dat u overdenkt, dat voor u waarde mag krijgen, dat echt mag worden een schat, zoals Psalm 25 het zingt. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En dat betekent ook dat wij licht nodig hebben om de verschillende facetten van ons tekstgedeelte echt te zien oplichten. Wat voor licht? Boven alles het licht van de Heilige Geest. En laten we daarom dit gedeelte biddend om dat licht mogen beluisteren. Als we vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij de opdracht van de knecht des Heren. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. De opdracht van de knecht des Heren. We letten op drie dingen. Allereerst op de ontvanger van die opdracht. En dan gaan we vanuit onze tekst eerst terugblikken naar de eerste twee versen van dit hoofdstuk. In de tweede plaats de achtergrond van die opdracht. Dan zullen we zo nog enkele versen uit Jesaja 49 kort met elkaar langsgaan. En tenslotte de betekenis van die opdracht. En dan richten we onze aandacht bijzonder op vers 9a. Dus drie gedachten. Allereerst de ontvanger van deze opdracht. In de tweede plaats de achtergrond van deze opdracht. En tenslotte de betekenis van deze opdracht. En dan gaat het dus om die opdracht om te zeggen tot de gebondenen: gaat uit. Tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Vorige week hebben wij voor het eerst nagedacht over een profetie over de knecht des Heren. En toen hebben we in hoofdstuk 42 als het ware gezien hoe de hemel geopend werd en hoe vanuit de hemel een stem klonk die Gods Zoon ging aanwijzen, want we hoorden hoe God de Vader sprak: zie mijn knecht. En we hebben toen uitvoerig bij stilgestaan dat de Heere zijn Zoon aanduidt als zijn knecht. Wij denken bij het woord knecht, als dat gebruikt wordt voor de Heer Jezus, misschien ook heel snel aan de dienaar van zondaren. Dat is natuurlijk ook Bijbels. Dat de Heer Jezus onder zondige mensen is gekomen als een die dient. Dat heeft de Heer Jezus op de laatste avond van zijn leven zo heel indrukwekkend laten zien, toen hij de voeten van zijn discipelen ging wassen en daarmee het werk deed dat de allerlaagste slaven eigenlijk deden. Maar de Heer Jezus is niet alleen een dienaar, een knecht onder de mensen. Hij is allereerst, en dat blijkt telkens weer in het boek Jesaja, hij is allereerst de knecht van zijn Vader. Hij komt om in gehoorzaamheid aan de opdracht van zijn Vader zijn weg te gaan. En dat is zo vanaf het prille begin van zijn leven. Dat zien we ook in het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt. Kijkt u maar even mee in het eerste vers. Daar lezen we: hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij, en hier spreekt de Heer Jezus door de profeet Jesaja. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan. Dus vanaf het prille begin van zijn leven op aarde is de Heer Jezus de geroepen knecht van zijn vader. Vanaf het allereerste begin is hij bezig om de opdracht van zijn vader uit te voeren. Om het werk dat zijn vader hem te doen gaf ook werkelijk te volbrengen. En als we dan nog even verder lezen in vers 1, dan ontdekken we daar zo'n prachtige adventsprofetie. Kijkt u maar aan het slot van vers 1, daar zegt de Heer Jezus: van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Is dat niet precies wat we zien gebeuren? Als de Heer Jezus zich nog in het ingewand, in de schoot van Maria bevindt, wat is het dan wat Maria hoort van de engel Gabriël? Zijn naam. Zijn naam wordt gemeld. Ge zult zijn naam heten Jezus. En wat is het wat Jozef te horen krijgt in die droom? Precies hetzelfde. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Matteüs 1. En wat is het wat de herders horen als ze daar in de velden van Efrata zijn, zo heel kort nadat de Heer Jezus geboren is uit het ingewand van zijn moeder Maria? Dan krijgen ze te horen: zie, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer. Ze krijgen de naam van de Heer Jezus te horen. Zijn naam is Jezus, zaligmaker van zondaren. En dat is wat er bedoeld wordt aan het slot van vers 1. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Dat is zomaar een facet wat we zo in het voorbijgaan even aanwijzen. En als de Heer Jezus dan zo komt, als zaligmaker van zondaren, als Jezus. En die naam betekent inderdaad: de Heere redt, de Heere maakt zalig. Maar als hij dan zo komt, wat zal zijn werk dan allereerst zijn? Laten we die vraag ook stellen vanuit deze adventsprofetie. Wel, dat lezen we dan in het tweede vers van dit hoofdstuk. En hij heeft mijn mond gemaakt. En dan weten we eigenlijk al direct wat zijn taak is. Want zijn taak is allereerst zijn mond gebruiken. De taak van de Heer Jezus als hij komt als zaligmaker naar deze wereld is allereerst prediken. Het woord spreken. En wat is dat dan voor woord? Wel, dat wordt dan in het vervolg van vers 2 aangeduid. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Dat zijn opvallende woorden. Zeker in een adventsprofetie. Hoe komt de Heer Jezus? Hij komt allereerst, zegt onze tekst, als een zwaard en als een scherpe pijl. Pijl. O ja, als een pijl die op het moment dat Jesaja deze woorden profeteert nog verborgen is in de pijlkoker van God de Vader. Als dat zwaard dat op dit moment zich nog bevindt onder de schaduw van de hand van God. Maar straks zal hij zo komen. En straks zal hij dus ook zo gaan spreken in de volheid van de tijd. Als hij komt naar deze wereld als zaligmaker en hij gaat zijn werk als zaligmaker doen, dan komt hij als een zwaard en als een pijl. Wat een wonderlijke beelden. Wij denken bij Advent en bij Kerst doorgaans aan vrede. Maar heeft de Heer Jezus ook niet ergens gezegd: ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Een van mijn voorgangers in de vorige gemeente heeft het eens ondernomen om daar op de eerste kerstdag over te preken. Het werd hem niet zo in dank afgenomen, maar het is natuurlijk ook bijbels. Ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Christus komt als een zwaard, als een pijl, dat zijn oorlogswerktuigen. Dat zijn beelden die ons brengen op het slagveld. Komt Christus daar? Ja, daar komt Christus. Daar komt de Heer Jezus. En waarom op een slagveld? Waarom op een strijdtoneel? Omdat u en ik hem gewapend opstaan te wachten, gemeente. Heb u dat al eens gezien in uw leven? Dat wij hem gewapend opstaan te wachten, met het schild van het ongeloof in de hand, met het pantser van de vijandschap aan, met alle wapens van de zonde uitgetrokken, met een zwaard in de hand om hem op afstand te houden. Wij willen niet dat deze echt profeet in ons leven wordt, priester in ons leven wordt, koning in ons leven wordt. Wij hebben God de oorlog verklaard. En ons hart is gepantserd. En het leeft van nature in ons hart weg met deze. En nu zegt onze tekst van vanmorgen dat Christus tot zulke mensen komt als een zwaard en als een pijl. Om ze te doden? Om ze voor eeuwig te straffen? Dat zou verdiend zijn. Maar de eerste komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld, ja, is wel een komst als een zwaard en als een pijl. Maar dat is een zwaard om de vijandschap te verbreken. Dat is een pijl om harten te treffen. Maar dat is ook een pijl gedoopt in zijn eigen bloed. Zo komt Christus. Zo wil hij zijn woorden gaan gebruiken. Als doordringende woorden. Als, ja, dat moet toch ook vanuit onze tekst klinken. Want dat ligt erin opgesloten. Als verwondende woorden. Hebben de woorden van de Heer Jezus, gemeente, u al eens verwond? Heeft het kind van Kerst, waar wij zo romantisch over kunnen spreken, maar heeft het kind van Kerst ons al eens tot in ons hart getroffen? Heeft hij de vijandschap in ons hart verbroken en heeft hij ons op de knieën gebracht? Want dat is één van de dingen die de Heer Jezus doet. Dat is ook de achtergrond van dat wij met Psalm 45 zingen. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. En uw pijlen zijn scherp. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Christus komt als een zwaard en als een pijl. Weet u er raad mee? Weet u er raad mee met deze woorden van God? Weet u wie er raad mee weet? Een man of een vrouw, een jongen of een meisje die vanmorgen zegt: o God, zo'n vijand zit hier. Zo'n vijand zit hier. Zo'n man met een gepantserd hart. Zo'n jongen met een vijandig hart. Maar Heere, wil u komen als die pijl en wil u komen als dat zwaard. Is dat je gebed? Is dat uw gebed geworden? Of, en dat zou door genade ook kunnen, dat u zegt: maar het is in mijn leven anders geworden. Het is door genade zo dat de Heere mijn vijandschap verbroken heeft. En dat hij kwam als een zwaard en als een pijl die mijn hart doorboorde. En ik werd dodelijk verwond en ik riep het uit: wat moet ik doen om zalig te worden? Maar ik mag ook weet hebben van dat andere. Als u het nou dat beeld van het slagveld zo wat wil overdenken, weet u hoe de Heere Jezus dan te werk gaat, dan schiet hij zijn pijlen wel af. En dan hanteert hij zijn zwaard wel om zondaren die zo trots en zo hard en zo vijandig zijn neer te vellen. Maar dan laat hij ze niet liggen op dat slagveld. Als zij dan zo ten strijde getrokken is en als zij dan zo zondaren getroffen heeft, gaat hij als het ware over dat slagveld heen naar de strijd. En dan luistert hij of hij mensen hoort roepen om genade. Heeft hij u horen roepen? Heeft hij jou horen roepen? En als hij dan zondaren hoort roepen om genade, dan gaat hij ze opzoeken. En dan gaat hij zich over hen buigen en dan gaat hij ze de wonden verbinden. Zo is Christus. En hij is het die de opdracht van onze tekst van vanmorgen ontvangt. Onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, de achtergrond van deze opdracht. Ja, en dan gaan we nog iets verder en dat hebben we toch nodig om onze tekst echt goed te begrijpen. Dan lezen we in vers 4 die hele wonderlijke, verbazingwekkende woorden. Kijkt u maar, vers 4, daar staat: doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Dat is ook een woord van de Heer Jezus Christus. Is de Heer Jezus wel eens moedeloos geweest? Is de Heer Jezus wel eens moedeloos geweest, gemeente? Niet op een zondige wijze. Dat geldt voor onze moedeloosheid vaak in een bepaalde zin wel. Dat daar ook nog iets van zonde in kan zitten en doorheen kan lopen. Dat moedeloosheid soms, ik zeg niet altijd, maar dat moedeloosheid soms ook verbonden is met rechthebbendheid. Waarom doet de Heere niet dit? En waarom doet de Heere niet dat? En waarom doet hij het niet sneller dan ik dacht? In mijn moedeloosheid, gemeente. Het is een paar jaar geleden dat ik het eens las bij een schrijver. Ik had dat nooit zo beseft. Maar het ging mijzelf ontdekken. In mijn moedeloosheid ligt soms ook nog zonde. Maar als Christus moedeloos is, dan is dat natuurlijk geen zondige moedeloosheid geweest. En het is ook niet een moedeloosheid geweest waarbij de Heer Jezus niet wist dat zijn werk uiteindelijk toch vrucht zou dragen. Maar nadat ik dat gezegd heb, ja, zeg ik toch, als we luisteren naar onze tekst van vanmorgen, wij treffen de Heer Jezus hier aan in een moedeloze gestalte. Kijkt u maar, vers 4. Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. De Bijbel tekent ons de Heer Jezus zozeer als een mens, ook als iemand die echt helemaal mens geworden is, dat ze hem ook zo tekent als de moedeloze knecht des Heren. En wat komt hij dan dicht bij moedeloze mensen van morgen? Bij mensen die zeggen, het is te vergeefs. De opvoeding die ik gegeven heb aan mijn kinderen, te vergeefs. Het is te vergeefs. Het zoeken van de Heere en het bidden en het lezen in het woord. Het is allemaal te vergeefs. Het is te vergeefs om de Heere te dienen. Het helpt toch niet. Of andere redenen waarom u moedeloos bent, ook vanmorgen in de kerk. Moedeloos als u ziet op allerlei omstandigheden en moeite in uw leven. En vanmorgen zien wij in ons teksthoofdstuk de knecht des Heren in een moedeloze gestalte. Ik heb te vergeefs gearbeid. Weet u wat dat betekent? Dat er een hoge priester is die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, die weet wat moedeloosheid is. Die weet van dat zwarte woord vergeefs, wat je zo op je af kunt zien komen. Christus weet het, hij is erin verzocht, doch zonder zonde. En daarom heeft hij genade verdiend om moedelozen moed te geven. Om moedelozen kracht te geven. Om moedelozen door te helpen en uit te helpen. Dat is diepste geheim van onze tekst. Daarom, omdat hij in deze diepte is afgedaald, het is te vergeefs. Daarom kan er tot het zaad van Jacob, en dat bent u, daar ben jij vanmorgen als we de lijnen doortrekken vanuit het woord. Daarom kan er tot het zaad van Jacob gezegd worden, zoek mij niet te vergeefs. Zoek mij niet te vergeefs. Christus als de moedeloze knecht in alle dingen verzocht geweest. Maar als we dan verder gaan letten op de Heer Jezus, dan ziet u vervolgens twee dingen, ja, die wel belangrijk zijn en wel leerzaam zijn om uit onze tekst op te halen. En dat is dat de Heer Jezus toch ook niet in die moedeloosheid ondergaat, maar dat hij tegelijkertijd geloof oefent. U ziet dat aan het slot van vers 4, waar hij het zegt, gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En aan het slot van vers 5, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heere en mijn God zal mijn sterkte zijn. Christus klampt zich vast aan zijn vader. En Christus heeft zich, Kolbrugge zegt het ergens, erdoorheen geloofd. Dat is ook wat hij doet. In die moedeloze omstandigheden. Christus grijpt zich vast aan de opdracht en aan de belofte die de vader hem gaf. En dan krijgt de Heer Jezus ook En dat is het laatste in onze tweede gedachte, een nieuwe opdracht. Daar moet u even op letten. Want dat is iets wat de Heere vaker doet in het leven van moedeloze mensen. In het leven van zijn moedeloze kinderen, in het leven van zijn moedeloze knechten. Als ze moedeloos zijn, dan geeft hij ze soms een nieuwe opdracht. Elia, als hij de woestijn invlucht. En hij ligt daar moedeloos onder de jeneverstruik. En hij zegt, Heere, neem hem maar weg. Ik ben niet beter dan mijn vader. Dan krijgt Elia rust van de Heere. Hij krijgt eten, hij krijgt drinken. Maar hij krijgt ook een nieuwe opdracht. En dat is dan een mens. Maar in een veel diepere zin geldt dat voor de knecht des Heren, Gods zoon. Als hij het zegt, ik heb tevergeefs gearbeid. En u moet die woorden vooral ook zien tegen de achtergrond van het feit dat de Heer Jezus 3 jaar lang heeft gepreekt onder het volk van de Joden. En dat hij aanvankelijk heel veel mensen onder zijn gehoor had. 5000, de vrouwen en de kinderen niet meegerekend. Maar 1 voor 1 gaan ze weg. En de Heer Jezus houdt aan het eind maar zo'n heel klein groepje met mensen over. En als hij aan Golgotha's kruis hangt, dan is er uiteindelijk nog maar 1 van zijn discipelen en een paar vrouwen die daar staan. Zal het allemaal te vergeefs zijn? Zal het allemaal voor niets zijn? Zal het onnut zijn en ijdel? Nee, dan gaat God de Vader zijn zoon een nieuwe opdracht geven. En u leest hem in vers 6. Daar zegt God de Vader tegen zijn zoon: het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs. En om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat is wat de Heere hier ook zegt. Hij geeft zijn zoon de opdracht, niet alleen het volk van Israël, en niet alleen de verloren schapen onder het volk van Israël, maar u zult ook een licht zijn tot aan de einden der aarde. Een licht voor de heidenen. Wel, gemeente, tegen die achtergrond klinkt dan de opdracht van onze tekst. Een opdracht voor een moedeloze knecht des Heren. En nog een keer, ik heb dat woord moedeloos aan de ene kant vanuit het woord van deze morgen geprobeerd om het volle gewicht te geven. En aan de andere kant moeten wij altijd bewaard worden voor te kleine gedachten. Voor verkeerde gedachten van wie de Heer Jezus is. Maar hij is wel echt mens geworden, in alle dingen verzocht. En hij ontvangt dan als de mens die tegelijkertijd God is, als de Emmanuel, de opdracht van onze tekst. En we komen bij onze derde en laatste gedachte, vers 9. Want wat moet hij dan gaan doen? Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. Tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Gebondenen. Mensen in duisternis. Wie zijn dat? Nog een keer, u en ik. Van nature. U en ik. Evengoed als wij zojuist getekend werden in het woord van God als mensen op het slagveld in hun vijandschap, zo tekent het woord van God ons, de mensen van nature, ook als gebondenen. Want we hebben onszelf gebonden aan de zonde. En we hebben onszelf vastgeketend aan de zonde. En we hebben die ketenen nog eens met een slot verzegeld en de sleutel vervolgens nog overhandigd aan de vorst der duisternis. En nu kunnen wij onszelf niet meer losmaken. Nu zitten we vast aan de zonde. En het ergste is dat we die kettingen van nature helemaal niet voelen knellen. Dat we blind zijn voor die gebondenheid. En dat we ons zo vrij voelen als een vogel in de lucht. En als we, dat we denken gebondenen, dat gaat over iemand anders. Weet je wat een zegen is als God je het eens gaat laten zien? Dat je een gebondene bent, want dan krijgt dit woord waarde. Een gebondene. Heren, er zijn ketenen en ik zit met 1000 banden vast aan de zonde. En dan dat andere woord, die andere uitdrukking, die in de duisternis zijn. De donkerheid. Beeld van de ellende. Beeld van de blindheid. Beeld van het niet zien. In de duisternis. Ook een beeld van de zonde. Want waar wordt er gezondigd? In de duisternis. En waar groeit de zonde? In de duisternis. En misschien zijn er vanmorgen wel mensen die zeggen, dat is de tekening van mijn leven. Ik zit zo in de duisternis. Ik zit zo in de banden. En ik weet niet hoe ik los moet komen. En niemand kan me helpen. En ik heb al zo vaak geprobeerd om die kettingen te verbreken. En om met die zonde te breken. En het is me niet gelukt. En ik val er iedere keer weer in terug. En het wordt maar donkerder en donkerder geestelijk gesproken in mijn leven. Ik zie de dingen niet en ik weet het niet. En één grote ellende. En nu zendt God de Vader, dat is Adventgemeente, zijn eigen lieve zoon, om tot zulke mensen te gaan. En om tot zulke mensen te gaan spreken. Weer datzelfde beeld als wat we al in vers 2 zagen. God heeft mijn mond gemaakt tot een scherp zwaard. Hij heeft me als een scherpe pijl verborgen in zijn pijlkoker. God zendt zijn zoon uit om te gaan spreken. Begin van vers 9. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. En tot degene die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Dat is de opdracht van de knecht des Heren. Hij wordt uitgezonden om tot zondige mensenkinderen te zeggen, ook vanmorgen, kom tevoorschijn. Als je zit in de duisternis en in de donkerheid van de zonde. Als je zit in de duisternis van je verloren leven, kom tevoorschijn. Letterlijk staat er in het Hebreeuws een woord dat betekent, word ontdekt. Kom tevoorschijn, word ontdekt, kom openbaar. Niet voor de mensen, maar voor de Heere. Kom tot zijn licht. Kom tevoorschijn. En u, of jij durft niet. Want je denkt, als ik dat zou doen, dan zou de Heere alles zien wat er in mijn leven is. En wat eraan mankeert, zou de Heere dat niet weten? Zou de Heere dat niet al lang gezien hebben? Kom tevoorschijn. Dat is die roep, die oude roep uit het paradijs. Waar zijt gij? Adam, kom tevoorschijn. Ja, heren, maar ik sta naakt voor u. En ik kan voor u niet bestaan. Kom tevoorschijn zoals u bent. Zoals u bent. Om u door de Heere te laten ontdekken. Om u door hem te laten beschijnen. Om in zijn licht te zien wie u bent. Christus zoekt zondaren in het gewaad van zijn woord om ze te ontdekken. Hij komt naar deze wereld met deze woorden: kom tevoorschijn. Zal de eerste adventszondag van het jaar 2018, gemeente, de zondag zijn waarop u tevoorschijn komt? Zal dat de dag zijn waarop u, zo schuldig als u bent, voor God komt te staan? Zal dat de dag zijn waarop u in zijn licht komt te staan, niets meer achterhoudt? Hij wist alle dingen toch wel. Ja, dominee, maar dan zal ik me schamen. Ja, precies, dat gebeurt er ook. Als de Heere je zo met kracht gaat roepen, dan ga je je voor de Heere schamen. Wij schamen ons, zoals we van nature zijn, natuurlijk wel voor onze zonde, voor de mensen. Maar niet voor de Heere. Maar als de Heere je zo met kracht gaat roepen en je komt voor hem te staan, dan ga je je voor hem schamen. Is er helemaal niemand bij je in je kamer of op uw kamer? En dan slaat u toch uw ogen neer en dan voelt u misschien toch het schaamrood wel naar uw kaken stijgen. O God, wie ben ik tegenover u? Toch, het is zo nodig. Het is zo nodig, want als Christus hier en nu roept: kom tevoorschijn, dan is dat niet om je in duister te houden, maar dan is dat om je in het licht te brengen. En dat licht is wel ontdekkend licht, maar dat licht is ook vertroostend licht. Want weet u, wie hij dan ook gaat ontdekken aan uw hart in dat licht, niet alleen uzelf. En niet alleen God in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid, maar ook wie hij is in zijn zondaarsliefde. Deze ontvangt de zondaren. Deze ontvangt zondaren zoals ik ben. Kom tevoorschijn. En dat andere woord dat hij dan spreken gaat, om te zeggen tot de gebondenen: gaat uit. En gaat uit, dat heeft de betekenis van ga in vrijheid. Ik zal uw banden breken. Ik zal de kettingen losmaken. Christus, hij komt niet alleen als degene met zijn licht, met zijn ontdekkende licht en met zijn vertroostende licht. Maar hij komt ook met zijn verlossende, met zijn bevrijdende macht. Hij breekt banden. Gaat uit. En als de Heer Jezus dat ergens heeft laten zien, dan is het wel in dat gedeelte dat we vanmorgen vanuit Markus 5 gelezen hebben. Waar hij de duisternis ingaat. En door een nacht van storm en van golven een verlorene opzoekt in Gadara. Een gebondene, iemand die in de duisternis zit. En waar hij in het leven van deze bezeten man binnentreedt. En waar hij hem in het licht roept. En dan komt die man met al zijn vijandschap en al zijn banden voor Christus terecht. En dan gaat Christus hem onderwijzen. En dan gaat Christus hem brengen aan zijn voeten. En dan gaat Christus al zijn banden verbreken. En dan blijft er aan het einde van die ontmoeting over een man die niets liever begeert dan nabij Christus te zijn. Zo werkt Christus. Zo zendt zijn vader hem naar deze wereld als de knecht met deze opdracht. En zo kwam hij vanmorgen onder ons in het gewaad van zijn woord en de Heere geven met de kracht van zijn geest. Want als Gods geest deze woorden krachtig maakt, dan gebeurt het. Dan kun je niet langer in het donker blijven. Dan gebeurt het, dan komt een mens echt tevoorschijn, hoe lang die ook gestreden heeft. En hoe die ook gestreden heeft. Zondig, godsdienstig, met allerlei rechtzinnige overwegingen of allerlei dwaaloverwegingen, wat dan ook. Maar dan komt een mens tevoorschijn. En dan ondervindt hij ook dat het aan de voeten van deze knecht des Heren zo meevalt. Dat op die plaats waar u het belijden moet, o God, ik ben het waard dat u mij in het donker laat. Dat u mij in de poeien laat. Dat u mij in de banden laat. Dat het op die plaats voor eeuwig meevalt. Omdat Christus het licht maakt. Omdat Christus de banden verbreekt. En hoe dat kan? Ja, dat kan alleen maar omdat het niet alleen de opdracht van deze knecht des Heren was en is om zondaren te roepen vanuit het duister. Kom tevoorschijn. Omdat het niet alleen zijn taak is om te roepen, gebondenen, ga uit. Maar omdat het ook zijn opdracht was om zijn handen uit te strekken naar zondige mensen en het te zeggen, bind mij. Bind mij maar in plaats van gebondenen. Indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Dat kan alleen omdat Christus gewillig de weg gegaan is. En dat is eigenlijk heel Advent en Kerst en Goede Vrijdag bij elkaar. Vanuit het stralende licht van de hemelse heerlijkheid naar de diepste duisternis van de Godverlatenheid. Daarom alleen kunnen mensen die in duisternis zijn ook nog op kosten van Christus en door de kracht van zijn geest tevoorschijn komen. En daarom alleen kunnen ze door zijn kracht ook uitgaan om een plaats te vinden en steeds weer te zoeken nabij hem. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Wil u zelf ook in de nabetrachting op dit woord nog uitgaan. En wil u het zondaren toeroepen. Gaat uit en komt tevoorschijn. Wil u uw woord zo kracht verlenen, Heere, dat dat ook werkelijk gebeuren mag. Dat zondaren in belijdenis van hun schuld, met hun verlorenheid, met hun zonde, voor u mogen neervallen. Heere, zegen uw woord dan zo. Vergeef al het zondige en al het gebrekkige. Brengt u ons vanmiddag weer samen. En hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 89, het 15e vers, is onze slotzang. 89, het 15e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.